In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zalig. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heilig. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 118, het derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. 118, vers 3. Schriftlezing gemeente is vanmiddag uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 13, vers 11 tot 18. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen wij Psalm 2, het zevende vers, welzalig zij die naar zijn reine leren hem en hij hun hoogst geluk beschouwen. We lezen dus Openbaring 13, vers 11 tot 18. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 2, het laatste vers. Tegelijkertijd deel ik nu pas mee dat het een lezend schriftgedeelte in het kader van de serie preken over de Openbaring ook de tekst is voor de prediking van vanmiddag.
En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En hij had twee hoornen, dat landhoornen gelijk. En het sprak al de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Die dodelijke wonden genezen was. En het doet grote tekenen. Zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleid degenen die op de aarde wonen, door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggen het tot degenen die op de aarde wonen, dat zij het beest dat de wand des waards had en wederleefde, een beeld zouden maken. En hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven. Omdat het beeld van het beest ook zou spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geven aan een rechterhand of aan een voorhoofd. En dat niemand mag kopen of verkopen. En die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal zijn naam. Hier is de wijsheid. Die verstand heeft, reken het getal van het beest. Want het is een getal eens mensen. En zijn getal is 600. 66. En wie de spreken al dus. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vlees. En een eeuwig leven.
Thank you.
worden dan volgens aan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een zestal kinderen der gemeente. We verzoeken daartoe de ouders met de gemeente te luisteren naar de prediking van de kerk, zoals die tot ons komt in het formulier voor de bediening van de kinderdoop. Daar onderwijst ons de kerk al dus. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren, en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het Rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden en mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten ons een weg te keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ontvast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijn dood en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nogthans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u en hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betreft ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofd was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwachten hiervan breder te onderwijzen. Opdat we dan deze heilige ordening God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach de acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welke doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop en orden in God is om ons en ons staat zijn verbond te verzegelen. Daarom zullen we hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zo zult ge van uw wegen hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of ge niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, naar uw vermogen in de voorzijde leer te onderwijzen, en te doen, en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord, broeder Post, zuster Post, broeder Terbeek, zuster Terbeek, broeder Romtes, zuster Romtes, broeder Kofferman, zuster Kofferman, broeder Romtes, zuster Romtes, broeder Brand, zuster Brand. Broeders en zusters, onder de namen die het Nieuwe Testament geeft aan de kinderen die mogen leven en opgroeien op het erf van het verbond, is ook deze naam te vinden. Lammeren van de kudde. Dat mogen uw kinderen zijn, lammeren van de kudde die de Heere Jezus Christus voedt en wijst. Dat is een naam die allereerst u bepaalt bij de verantwoordelijkheid die u als ouders hebt. Wanneer lopen lammeren namelijk achter de herder aan? Als het ouderschaap achter die herder aanloopt, dan loopt dat lam voorlopig als het ware vanzelf wel mee. Dan is dat in de buurt van de grote en goede herder. Dan is dat daar waar hij zijn armen uitbreidt, waar hij zijn handen zegenend opheft, waar vriendelijke ogen naar alle kanten zien. Maar tegelijkertijd houdt dat ook in dat uw opvoeding, zal het goed zijn, moet zijn een opvoeding waarin de stem van die herder zo klinkt dat uw kind zelf vroeg die stem gaat kennen. En hoe belangrijk het is om de stem van de Heere Jezus als de herder te kennen, dat hoop ik vanmiddag duidelijk te maken vanuit het woord dat onze aandacht vraagt in Openbaring 13. Maar nu alvast is, als uw kind niet zelf de stem van de herder leert kennen, en het komt op een punt dat het op eigen benen leert staan, dan verdwaalt, dan wordt het misleid, dan komt het om. Maar die aanduiding lammeren van de kudde is toch bovenal een herinnering aan wat de Heere in zijn verbondstrouw juist aan uw kind ook wil toezeggen. Lammeren van de kudde, dat zijn diegenen waarover de herder zijn zorg wil uitbreiden. En er zijn er in uw kring die misschien meer nog dan een ander ervaren hebben hoe nodig het is dat die herder zijn zorg aan hen besteedt. Lammeren van de kudde, dat wil ook zeggen dat die herder ze mee wil nemen naar die plaats waar voedsel is te vinden, waar drinken is, waar dus het leven is. Hij wil ze brengen onder dat boord waardoor de Heilige Geest levend maakt en vervolgens dat leven onderhoudt. Lammeren van de kudde, die krijgen bovenal de belofte mee van die herder. die in al zijn arbeid op het oog heeft, de schaapkooi straks, waarheen hij al de schapen van zijn weide, de kleine en de groot, doet mee te nemen. En in de trouw van zijn verbond buigt de Heere zich vanmiddag over uw kinderen heen. Kinderen die dat niet verdiend hebben. Van ouders die het niet verdiend hebben. En hij zegt, zo wil ik ze zijn tot een herder. Zo wil ik ze zijn tot een geleider. Zo wil ik ze meenemen naar het leven tot in eeuwigheid. O geliefde broeders en zusters, zoek dan zelf onder die herder, achter die herder aan te komen. Uw kinderen van die herder te vertellen. En de Heere zegt dat daar de belofte van zijn trouw op staat. Die trouw waarvan de gemeente na de bediening van de doop vanmiddag wil zingen. Het is trouw. Al wat deze goede herder van zijn kudde ooit bepaalt. Het staat op recht en waarheid pauw. Als op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die verlossing zong. Hij zal het verbond met hem in eeuwigheid bewaren. En als die belofte vervuld wordt, dan mag u zijn kracht overhoren. Zij dat volk, waarvan de openbaring zegt het lang, zal hen wijden en hen voeren aan de eeuwige fonteinen der wateren. Heere, zeggen we dan vanmiddag, eeuwig. Maar dat waar, dat zij zo. Gemeente, wij zingen dat naar de bediening van de doop staan. Dus Psalm 111, de vijfde vers. Hendrik Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Friedrich Otto, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Dirk Pieter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Frederik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Andries, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Wilhelmina, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Dat we in deze doopsbediening eindigen met dankzegging aan de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. Een MLO'er, zuster Kofferman Bakker van de Noorderzalen 56, voor wie het wat spannend gaat worden allemaal. Zuster Vos Nentjes van wijk 635, broeder Kramer van Reden 26, die maakt het goed. Joer Kramer van Steltenhoek 104, met hem gaat het onderzoek nog voort. Terwijl ook de kleine Luk van Piet en Marijke Romtjes aan het eind van de afgelopen week met hoge koorts weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Maar het gaat gelukkig alweer wat beter met het. In de Wezenlanden in Zwolle werd opnieuw opgenomen broeder Bos van Oudendijk 35. En in Oog in Al in Utrecht werd opnieuw opgenomen en opnieuw geopereerd Klaas de Vries van Zuiderpalen 7. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelen tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus met Vaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, wij prijzen uw naam, Heere, voor uw woord zoals we dat mochten zien in deze zesvoudige doopsbediening. Wat is er altijd weer een ontroerend moment dat u uw drieënige naam wilt verbinden aan de mensennaam van zo'n klein mensenkindje dat daar ligt in de armen van een vader. Dat zelf nog niet weet dat het ligt. Dat nog niet weet dat het op u is aangewezen. Dat nog niet weet in wat voor wereld het terechtkomt. Maar waarover u zich heen buigt om het tegen dat kind en zijn ouders te zeggen, ik ben uw God en de God van uw zaad na u. Heere, wat een wonder dat u dat doet en dat we als gemeente elke keer weer daar getuigen van mogen zijn in een wereld en in een kerk waarin de doop hoe langer hoe minder bediend wordt. U laat er ons telkens weer bij bepalen en onze kleine kinderen als ze meegaan naar de kerk, ze mogen het elke keer weer zien. Dat u het verbond in eeuwigheid wil bewaren. We danken u, Heere, voor deze ouders. U hebt ze rijk gemaakt. U hebt dat gedaan na dagen en weken van spanning en zorg soms. U hebt het gedaan boven bidden en boven denken. U hebt het gedaan in ieder gezin weer op een andere manier. En dan is de reactie ook altijd weer anders. Maar u was het die leven gaf. U was het die leven spaarde. U was het die uw herderlijke goedheid en zorg aan deze ouders en deze kinderen wilde bewijzen. Die ze redden uit gevaar, die ze spaarde bij het leven. Die ze van alles goed verzorgd en tot nog toe alles kwaad van en weer op te hunnen beste keer. En laten deze ouders, Heren, bij die herder zelf dicht mogen leven die zich over hun kinderen vanmiddag heen buigt. Laten hun kinderen achter de ouders aan, die herder mogen volgen en vroeg zelf de stem gaan horen en gaan verstaan en in het leven van de ouders zien hoe goed het is, ja, hoe alleen het leven maar mogelijk is als we de herder volgen waar hij ook heen gaat. Geef ze uw zegen in hun gezin, Heer. Als er nog wat spanning en wat zorg blijft, wil dan ook daarin naar uw verbond trouw heerlijk voorzien. En geef ze aan uw gunst en goedheid. Geef dat in bijzonder ook aan Piet en Marijke, die hun oudste zoon weer in het ziekenhuis ligt. Dat gaf ineens een hele spanning en een hele teleurstelling aan het einde van de vorige week, Heren. U maakt het allemaal zo goed met hem, dat we ons verwonderden. Als we vragen van u, laat dit van voorbijgaande aard mogen zijn. Laat mogen blijken, Heren, dat het zoals met andere kinderen ook dit kind wel eens een keer ziek kan worden en wel eens een keer koorts kan krijgen. Maar dat u toch voor hem blijft zorgen en dat u toch het proces van genezing, waarmee u werkzaam bent via de middelen van de dokter, wilt voortzetten. dat kind tot heil, de ouders tot vreugde. Geest dat ze het hebben gezien vanmiddag opnieuw. Het is trouw wat de Heer bevolen heeft te mogen bij hem met onze kinderen schuilen. We bidden om die zegen, Heere, voor alle ouders in alle omstandigheden. We bidden om uw zegen voor hen, voor wie ook deze doopdienst moeilijk is, omdat hun armen leeg bleef en een begeerte onvervuld bleef. Denk ze zijn goede Heere, of dat ze ook in die omstandigheden uw herderlijke zorg mogen ervaren. Troost en die leid langs zijn wegen. U leidt uw volk als een kus. En dat gaat soms door diepe wegen heen, zegt uw woord. Telkens weer en ook vanmiddag zullen we het zien. Maar u leidt het als een kudde, o, doe ons dan alles. Kon het zijn allen bij dat volk behoren, Heere. Geef dat daar uw woord vanmiddag mag klinken, dat u die naar genade ontvangt, om moeilijke en zware dingen duidelijk te zeggen en zo te doen overkomen zoals het de bedoeling is van de Heilige Geest. Sterk zijn stem en leidt zijn geest. En laat uw Heilige Geest ook op grond van het bloed van de Heere Jezus Christus, waarmee hij gekocht is, in ons midden werken, zodat er vanmiddag harten open gaan en ogen open schieten, mensen wijs worden gemaakt op zaligheid, ontdekken wat er aan de hand is. Geef dat we allemaal een bereid hart hebben om te luisteren. Ook als de boodschap tegen vlees en bloed, of tegen ons kerkelijke en godsdienstige vlees en bloed ingaat misschien, dat we toch mogen luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Geef uw zegen aan ons allen hier in de kerk. Aan hen die meeluisteren via de kerktelefoon, wil elkaar met uw genade en met uw gunst aanwezig zijn, nadat u weet dat ze behoeven. In ouderdom, in ziekte, in moeite en in zorg. Geef uw zegen aan hen die in de ziekenhuizen liggen. Blijf zorgen voor zuster Kofferman en laat ook zij de vrouw van uw verbond ervaren. De zorg voor haar en de kinderen die ze verwacht. Geef zuster Post veel geduld, broeder Kramer. De vervulling van zijn verwachting dat hij binnenkort naar huis mag als een gewelddadigste. Waak ook over de kleine Sjoerd Kramer. Of dat ook bij hem genezing mag worden gevonden voor datgene wat hem mankeert. Erbarm u over broeder Bos, op dat het licht van uw gunst in zijn donkere leven mag binnenvallen en hij het mag leren door uw gemeenschap niet eenzaam te zijn. Zegen Klaas de Vries die opnieuw naar het ziekenhuis moest en opnieuw moest worden geopereerd. Erbarm u en geef dat er nu genezing mag volgen. Geef dat hij in zijn jonge leven zijn vertrouwen mag stellen op u. Denk aan allen die in nood en smart op u verheffen het angstig had. We leggen ook nu weer het leven van de jonge Klaas Romtes daarin vol in het ziekenhuis in uw handen. U weet het, Heere, naarmate de weken voortschrijden wordt de zorg van ouders en grootouders groter. Wordt onze hoop minder. U bent een God die wonderen kunt, wonderen van genade op allerlei manieren. We kloppen bij u aan en we vragen u om ontferming. Die ontferming vragen we ook voor hen die achter het ijzeren gordijn zijn, om de broederschap in de verdrukking te helpen. Wilt u ze nabij zijn, Heere, ook als wij soms niet weten hoe de omstandigheden zijn, omdat er geen berusting komen. Wilt u ze nabij zijn en goed en ze doen ervaren dat er een biddende gemeente achter hen en achter hun arbeid staat. Laat het hen goede mogen komen aan uw vervolgde kerk, die de macht van de antichrist aan hun lijven ondervindt. Wil zegenen, Heere, al wat op uw zegen wacht in oog en west, in noord en zuid. Laat uw koninkrijk komen en laten de werken van de duisternis ontmaskerd en vernietigd worden. Hoor ons uit loutere ontferming in de vergeving van al onze zonden door het bloed van het Lam. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. De ene offer is vandaag bestemd voor ons balkons. En we zingen dan Psalm 56, de versen 1, 2 en 4. 56. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 42, vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven. 42, vijfde vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, deze week kreeg ik van een verre kennis die bezig was de boekenkast van haar overleden vader op te ruimen, een klein boekje. Dat boekje dat had als titel 666. Als u de schriftlezing meegelezen hebt en u pakt de Bijbel er vanmiddag wel weer bij, want dat is belangrijk om het goed te kunnen volgen, dan begrijpt u dat ik juist deze week met dat boekje erg blij was en dat ik er meteen met intense belangstelling in gekeken heb. Het boekje is geschreven in het begin van de Tweede Wereldoorlog. Ik ken het niet, misschien iemand van u hier wel. Geschreven door de bekende Haagse predikant dominee D.A. van den Bos, die ergens in het midden van de oorlog is omgekomen in het concentratiekamp van Amersfoort. Dominee van den Bos schrijft in dat boekje dat het gedeelte van de Openbaring dat ook vanmiddag voor ons open ligt heel vaak een vergeten hoofdstuk is geweest. Vooral in tijden dat het allemaal wel goed ging in de kerk, dat alles bloeide, dat alles groeide, dat alles ging naar de zin van de mens. Maar dat juist in tijden dat het donker werd, men naar deze hoofdstukken ging grijpen. Om in deze hoofdstukken naar men dacht een antwoord te kunnen vinden op de vraag, waar gaan we naartoe? Hoe moeten wij de tijd waarin wij leven verstaan? En van den Bos die zegt dan, het is terecht dat men dan juist bij deze hoofdstukken aanklopt. Ook al is de manier waarop men dat vaak gedaan heeft niet de juiste geweest. Hij heeft het zelf ook gedaan. Hij heeft over dat hoofdstuk dat vanmiddag voor een deel voor ons open ligt dat boekje geschreven. En juist vanuit Openbaring 13 heeft hij in zijn dagen gezien het antichristelijke karakter van het nationaal socialisme van Hitler Duitsland. En terwijl allerlei rechtzinnige predikanten zich eigenlijk nog wat in de luren lieten leggen, heeft hij zich al verzet, totdat hem het zwijgen werd opgelegd. En hij tenslotte, vanwege wat hij in het woord had ontdekt aan doorlichting van de tijd, het leven moest offeren in de hel van Amersfoort. Zoals die dominee van den Bos Openbaring 13 heeft gehanteerd, zo is het Gods bedoeling. Alleen niet om dat alleen maar in een bepaalde tijd te doen, maar altijd weer te lezen, omdat de Heere in dit hoofdstuk zegt tegen de gemeente die staat in deze wereld. Zo ziet die wereld waarin u leeft eruit. Waakt en bid of dat ge niet in verzoeking komt. En als de verzoeking naar u toe komt, heb het door. En blijf staan. Ook al kost het u alles, blijf staan. Wilt ge niet met uw kinderen omkomen in de duisternis van de eeuwige nacht? Wij willen vanmiddag dan samen verder luisteren, gemeente, naar de boodschap van Openbaring 13. Niet omdat dat zo'n plezierige boodschap is. Ik weet wel fijnere dingen om u te verkondigen. En ik zou zo vlak voordat we naar Canada gaan en we elkaar hier in de Maranatha-kerk 5 of 6 weken niet zien, wel liever wat anders hebben gezegd. Maar de Heere zegt ook vanavond, profeet, ga profeteren. Ik heb die boodschap vanavond, gemeente, omdat het dringend noodzakelijk is dat de gemeente van 1981, ook in onze situatie, weet wat de Heere te zeggen heeft. We horen dan in het tweede deel van Openbaring 13 de boodschap van het beest uit de aarde. En we letten achtereenvolgens op zijn karakter, zijn werk en zijn getal. Het beest uit de aarde, zijn karakter, zijn werk en zijn getal. De duivel is de aap van God, gemeente. Dat hebben we al meerdere malen tegen elkaar gezegd, ook toen we het vorige deel van Openbaring 13 3 weken geleden samen beluisterden. Maar ik herhaal het omdat in ons gedeelte vanmiddag duidelijker misschien dan ergens anders in de Bijbel uitkomt. Dat die duivel niet zo erg snugger is. Dat hij uit zichzelf nog nooit wat nieuws heeft uitgevonden. Maar dat hij alleen maar voortdurend bezig is om God na te apen. En wat God voordoet na te bootsen in een duivelse karikatuur. Onze tekst is even als het voorgaande gedeelte van Openbaring 13 een onderdeel van de oorlogsvoering van de Satan tegen het zaad van de vrouw, waarvan we lezen in hoofdstuk 12. En we hebben in hoofdstuk 12 gezien
hoe die oude draak, de Satan zelf, daar als God wil staan in het midden van de wereld. In het begin van hoofdstuk 13 hebben we het beest uit de zee gezien, die vlees geworden Satan, de karikatuur van de Zoon van God. En vanmiddag zien we de derde persoon van die duivels nagebootste drie-eenheid, het beest uit de aarde, de karikatuur van de Heilige Geest. Het is namelijk zo, gemeente, dat we vanmiddag in aanraking komen met een valse profeet. Ik zeg dat meteen voor alle duidelijkheid er maar bij. Die valse profeet, daar leest u verder in de Openbaring nog wel eens wat over, onder andere in Openbaring 19 vers 20. En uit de manier waarop hij daar wordt aangeduid, wordt het volkomen duidelijk. Die valse profeet en het beest uit de aarde zijn één en dezelfde persoon. En zoals nu de geest uit de hemel gekomen is om de Heere Jezus Christus bij ons aan te prijzen, hem voor onze ogen te verheerlijken, opdat we hem zouden beleiden als Heere en in hem de Vader zouden aanbidden, zo komt die valse profeet vanuit de aarde op om het beest uit de zee te verheerlijken, mensen te brengen tot de belijdenis dat hij Heere en God is, en zo tot de aanbidding van de duivel zelf. Dat beest uit de zee waarover het in het begin van Openbaring 13 gaat, dat is, zo hebben we de vorige keer gezien, en ik herhaal dat maar even voor alle duidelijkheid en voor degenen die er vanmiddag voor het eerst bij zijn, dat is het symbool van de totalitaire machtsstaat die in deze wereld zijn dieptepunt of zijn hoogtepunt, zo u het maar noemen wilt, zal krijgen in het rijk van de Antichrist. We hebben de vorige keer gezien die machtsstaat, die ontvouwde zich voor de ogen van Johannes allereerst in het Romeinse wereldrijk, waarin de keizer zich als God liet aanbidden en verheerlijken. Maar we hebben ook gezegd dat verschijnsel, dat kom je in de wereld elke keer weer tegen. Telkens weer komt er in de wereldgeschiedenis zo'n rijk op, dat op macht en op geweld gegrondvest is. En telkens weer gebeurt het dan vroeger of later, dat in dat rijk een bepaalde leider opstaat die eigenlijk de verpersoonlijking wordt van de macht van die heilstaat, en die zichzelf met goddelijke namen laat tooien: heiland, zaligmaker, verlosser, heren. En telkens weer gebeurt het dan dat er ook mensen zijn die deze aardse heiland, deze dictator van de machtstaat gaan verheerlijken. En telkens weer loopt het erop uit dat de mensheid wordt verplicht tot de aanbidding van deze figuur. Dat gaat niet zomaar ineens, gemeente. Mensen vallen nou één keer niet in één keer een dictator in de armen. Toen Hitler, ik noem dat maar, de ouderen in de kerk weten dat nog het beste, en jongeren hebben er wel eens een keer wat over gelezen. Toen Hitler opkwam, toen was hij ook niet in de ene dag op de andere van een Oostenrijkse huisschilder tot die dictator, waar de massa's voor bogen en waarbij ze riepen: Heil Hitler, der Führer, heil! Wat een proces. Dat heeft al even geduurd. En zo is dat eigenlijk altijd, gemeente. Macht, dat is voor mensen iets dat aan de ene kant griezelig is en aan de andere kant trekt het ze aan. Dat is eigenlijk net zoals je dat bij de kleine kinderen wel eens een keer ziet. Jongere meisjes hier in de kerk, jullie hebben dat toch ook wel eens een keer, dat vind je iets erg griezelig. En vooral meisjes kunnen dan zo heerlijk staan te griezelen. En toch blijf je er naar kijken. En toch blijf je heel voorzichtig, stapje voor stapje, er telkens een beetje dichterbij komen en er je handen naar uitsteken. Griezelig. En aantrekkelijk tegelijk. Nou, zo is dat met de macht in de totalitaire heilstaat. Maar om nou zo ver te komen, gemeente, dat we erdoor worden aangetrokken, is propaganda nodig. En alweer de ouderen hier in de kerk, die weten het. Dat voor Hitler uit die propagandamachine van Goebbels door Europa walste om de mensen murw te praten. En de mensen zo ver te brengen dat ze inderdaad gingen geloven dat het derde rijk het heil op aarde zou brengen. Wel nu gemeente, daarover gaat het nou in onze tekst van vanmiddag. Over die propaganda ten dienste van de heilstaat van de antichrist. Johannes ziet weer een beest. Dit keer komt het niet uit de zee zoals dat vorige, maar het komt uit de aarde. Dat leert me meteen al een paar dingen ten aanzien van dat beest. Het komt uit de aarde, gemeente. Het heeft dus helemaal niks van de hemel aan zich. Het is geen hemelse verschijning. Hij komt uit die wereld die in de zonde ligt. Hij is uit de aarde aard. Maar het tweede beest van Openbaring 13, dat is lang niet zo huiveringwekkend als dat eerste. Dat eerste, dat was maar een griezel. Met zijn 7 hoofden en met zijn 10 hoornen. Ik heb het gezegd, jongens en meisjes, je moet het thuis maar eens proberen na te tekenen. Hebben jullie het gedaan? Ik kreeg een hele mooie tekening over de post toegestuurd. En inderdaad, je griezelde ervan als je er lang naar keek. Maar dat beest van vanmiddag, dat ziet er niet zo griezelig uit. Het is in de eerste plaats vertrouwde voor ons, want het komt uit de aarde op. Dat wil zeggen, het komt uit onze eigen omgeving op. Het is iets blijkbaar dat bij ons hoort. Het heeft wat eigens. Maar bovendien, Johannes heeft zijn ogen wel opengespet, maar niet van ontzetting. Dat deed hij bij dat beest uit de zee. Want toen keek hij en toen keek hij. En toen zag hij dat beest uit de zee, dat is 2 druppels water, de duivel zelf. En wat was hij ervan geschrokken? Maar als hij dat beest uit de aarde ziet opkomen, dan stel ik me voor dat Johannes in zijn ogen heeft staan wrijven. En dat hij dat nog eens een keer heeft gedaan en nog eens een keer heeft gedaan en tegen zichzelf heeft gezegd, zie ik dan wel goed? Want wat daar uit de aarde opkomt voor de verbijsterde ogen van Johannes, dat is een beest. Maar het lijkt op. Het lijkt op de Heere Jezus zelf. Zoals Johannes hem in de openbaring elke keer weer ziet. Het lam dat staat als geslacht. En dat moet u maar wat goed onthouden, gemeente. Want dat is een van de meest klemmende gedachten van de boodschap van vanmiddag. Die valse profeet, dat beest uit de aarde. Dat lijkt als 2 druppels water op het lam. Alleen dat beest doet zijn mond open. En dan hoort Johannes niet het blaten van een schaap. En dan hoort hij ook niet het brullen van een leeuw. Johannes zegt het lijkt van de buitenkant op het lam. Maar als hij zijn mond open doet, dan hoor je hij spreekt als de draak. Het verschil tussen deze profeet en de Heere Jezus Christus is met het blote oog dus niet te zien. Het is alleen maar te horen. Maar dan moet je wel oren hebben gekregen om het verschil te weten. Dat wil zeggen de oren van een schaap. Want alleen een schaap weet het verschil tussen de stem van de herder en van de huurling. Alleen het schaap is zo dat hij de herder volgt. En dat hij bij de huurling langskijkt. Al komt hij met de kleren van de herder en met de pet van de herder op aanstappen. Dan loopt een schaap er niet achteraan. Die komt op de stem aan. Vandaar dat Johannes onmiddellijk ontdekt, dit is niet zijn meester. Want dat beest dat sist als de slang. Het roept herinneringen op aan die duivel die tot Eva kwam in het paradijs in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat beest van onze tekst gemeente. Het ziet er wel lief uit. Maar het is niet lief. Het is een wolf in schaapskleren en zijn ware aard is duivels. Hij is de leugenaar, de verleider van den begin. Zoals de geest in alle waarheid leidt, zo leidt dit beest in alle leugen. Opdat de mensen de Satan zullen aanbieden. En dat verschijnsel, gemeente, dat is dus de valse profetie zoals we die vanuit het Oude Testament ook wel kennen. En zoals je in het Oude Testament... Dat beest uit de zee, want toen keek hij en toen keek hij. En toen zag hij dat beest uit de zee, dat twee druppels water, de duivel zelf. En wat was hij ervan geschrokken? Maar als hij dat beest uit de aarde ziet opkomen, dan stel ik me voor dat Johannes in zijn ogen is afrijzen. En dat hij dat nog eens een keer heeft gedaan en nog eens een keer heeft gedaan en tegen zichzelf heeft gezegd, zie ik dan wel goed? Want wat daar uit de aarde opkomt voor de verbijsterde ogen van Johannes, dat is een beest. Maar het lijkt op. Het lijkt op de Heere Jezus zelf. Zoals Johannes hem in de openbaring elke keer weer ziet. Het lam dat staat als geslacht. En dat moet u maar van goed onthouden, gemeente, want dat is een van de meest klemmende gedachten van de boodschap van vanmiddag. Een valse profeet, dat beest uit de aarde. Dat lijkt als twee druppels water op het lam. Alleen dat beest doet zijn mond open. En dan hoort Johannes niet het blaten van een schaap en dan hoort hij ook niet het brullen van een leeuw. Johannes zegt, het lijkt van de buitenkant op het lam, maar als hij zijn mond open doet, dan hoor je, hij spreekt als de draak. Het verschil tussen deze profeet en de Heere Jezus Christus is met het blote oog te zien. Het is alleen maar te horen. Maar dan moet je wel oren hebben gekregen om het verschil te weten, dat wil zeggen de oren van een schaap. Want alleen een schaap weet het verschil tussen de stem van de herder en van de huurling. Alleen het schaap is zo dat hij de herder volgt. En dat hij bij de huurling langskijkt, al komt hij met de kleren van de herder en met de pet van de herder op aanstappen. Dan loopt een schaap er niet achteraan, die komt op de stem af. Vandaar dat Johannes onmiddellijk ontdekt, dit is niet zijn meest. Want dat beest, dat zit als de slang. Het roept herinneringen op aan die duivel die tot Eva kwam in het paradijs in Genesis 3. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat beest van onze tekstgemeente. Het ziet er wel lief uit. Maar het is niet lief. Het is een wolf in schaapskleren en zijn ware aard is duif. Hij is de leugenaar, de verleider van den begin. Zoals de geest in alle waarheid leidt, zo leidt dit beest in alle leugen. Opdat de mensen de Satan zullen aanbieden. En dat verschijnsel van meenten, dat is dus de valse profetie, zoals we die vanuit het Oude Testament ook al kennen. En zoals hier in het Oude Testament duidelijk wordt als een profetie die probeert de geest van de mensen te vergiftigen, de mensen te misleiden en ze zo rijp te maken voor de aanbidding van de afgoden in plaats van de levende God van hemel en van aarde. En dit beest dat komt al op, gemeente, om propaganda te gaan maken voor die machtstaat waarvan het beest uit de zee het symbool is. Maar die propaganda is wel van een merkwaardige soort. Die is namelijk religieus geladen en bepaald van het begin tot het einde. Dat beest uit de aarde, dat beoogt namelijk een godsdienstig doel met zijn politiek. We moeten overal mee, zegt vers 12. Dat is ook weer zo'n trekje van die totalitaire machtsstaat. Die is er niet tevreden mee om te regeren in het land. Maar die wil uiteindelijk overal overheersen. Die wil heersen over de slaapkamer, over de huiskamer, over de broodrommel, over je geweten, over alles en nog wat. Nou, zo is het hier ook. Dat beest uit de aarde, dat probeert overal zijn invloed te laten gelden. Het gebied van de maatschappij en van de politiek en van de economie en van de ethiek en van de religie. Hoe langer hoe meer bewerkt hij een vrijheid van de goddelijke wetten. Maar terwijl hij de mensen verkondigt dat ze zo vrij mogen zijn om hun eigen wil te doen, is hij bezig ze hoe langer hoe meer te gaan binden aan de staatswetten. Tussen twee haakjes ziet u dat wel gebeuren, ook in Nederland vandaag. Om er maar een duidelijk voorbeeld te nemen, ik denk aan de zondagswet, die moest aan de kant van onze regering. Een plaats waar men nog christelijk wil zijn en waar men ook de zondag in gepaste eerbied wil doorbrengen, krijgt geen toestemming meer om zelfstandig bepaalde dingen te sluiten, maar die moeten ruimte geven aan een anders denken. En daartegenover heb je dan die abortuswet gekregen. Die maakt dat de verpleegster ook al zegt, ik mag het niet van mijn God, verplicht kan worden om aan abortus mee te werken. En als ze er niet voor voelt, omdat ze zegt, ik mag het niet en ik kan het niet, dan wordt er gezegd, daar is schat van de deur, vertrek maar. Kijk, dat is wat die valse profetie beoogt. Gods wetten ondergraven. En menselijke wetten die precies het tegenovergestelde bedoelen naar voren schuiven. En je ziet het op allerlei terrein. Denk maar aan de manier waarop er vandaag gesproken wordt over opheffing van discriminatie, over de emancipatie. En de manier waarop allerlei bijbelse woorden en termen daarvoor worden gebruikt en theologische ondergronden worden gelegd. Het lijkt op het land. Maar het is het niet. Waar komen we dat beest uit de aarde tegen? Wel gemeente, in de dagen van Johannes kwam je die allereerst tegen in dat Romeinse Rijk waar Johannes en de gemeenten in Klein-Azië mee te maken hadden. Die valse profetie die vond je daar in de persoon van de priesters, die vooral in Klein-Azië de godsdienst van de keizer, de aanbidding van de Romeinse keizer maakten tot inzet van hun religieuze programma. En telkens weer zie je het in de loop van de geschiedenis. Kerkelijke en godsdienstige leiders worden instrumenten in de handen van dat beest uit de aarde. Dat opduikt overal waar dat beest uit de zee verschijnt om propaganda voor hem te voeren. En de mensen te leren voor dat beest te buigen. Je ziet dat altijd weer, gemeente. Dan komen de religieuze leiders die propaganda gaan maken voor de leider van de staat. Ze profeteren van de grootheid. Ze verkondigen zijn grote daden. Ze weven een oriool van heiligheid eromheen. Het meest duidelijke voorbeeld in onze dagen is het Iran van Khomeini. Daar heb je dat, gemeente. Godsdienst vermengd met politiek. Die maakt dat de mensen worden opgezweept zoals alleen de religie dat kan. En terwijl je in het Oude Testament de echte profeten tegenkomt die tegenover de koningen zich durfden te stellen in de strijd voor bijbelse recht en bijbelse billigheid, ze durfden zeggen als een Nathan tegen David, gij zijt die man, verdwijnt onder leiding van de valse profetie. In de macht staat het recht onder de tafel. De macht heeft het eerste en het laatste woord. Dan zegt u, en waar kom je dat dan verder tegen? Want dat Romeinse recht was al zo lang geleden. Maar je bent er tegengekomen in Hitler-Duitsland. Waar een groot deel van die Duitse kerken wapenen van de legers van Hitler zegende. En degenen die zich tegen dat vervloekte nazisme verzetten, in de gevangenis werden gebracht en gedood. Je komt het tegen in Rusland en in de Oostbloklanden, waar je heel duidelijk merkt dat het communisme bepaalde religieuze trekken gaat vertonen. Die roepen om de aanbidding van de grote leider, wiens portret aan alle kanten zichtbaar is. Maar je komt het tegen in Nederland. Je komt er tegen, en ik wil vanavond maar een beetje concreet worden, vooral ook met het oog op onze jonge mensen die op de middelbare scholen wat dat betreft worden vergiftigd. Je komt dat tegen in een beweging als het IKV, het Interkerkelijke Vredesberaad. Dat eerst zo'n klein ploegje vormde dat maar dramde en maar dramde. Over wapens die de wereld uit moesten en kernwapens die Nederland uit moesten. Omdat het met het communisme allemaal wel wat meevalt. Het begint met zo'n klein clubje, maar ga verder. De hele hervormde synode is er al achteraan gelopen met zijn rapport over de kernbewapening. Ze gingen nog verder dan de Partij van de Arbeid. En het gevolg is dat je op het ogenblik een kabinetsformatie krijgt. Wat de defensieparagraaf dan maar buiten beschouwing moet worden gelaten. Omdat er niemand meer een profetisch woord weet te spreken over het gevaar van het communisme. Omdat er niemand meer is blijkbaar in die kringen die kans ziet om dat vuurtje dat er wordt aangewakkerd uit te trappen. We glijden met z'n allen stapje voor stapje. Via de propaganda van de valse profetie die met de Bijbel in de handen komt aandragen de mist in. Dat zie je het gemeen. Ik wil nog een stap dichterbij komen. Je ziet het in de manier waarop de samenlevingsopbouw hier in Nederland wordt geregeld. En ik heb met ontzetting gelezen in de plaatselijke pers dat het op Urk kan bestaan. Dat er wel maar hier bezig is de stichting in het leven te roepen voor welzijn en voor samenlevingsopbouw. Dat een groot deel van de mensen die naar voren zijn geschoven door onze gemeente om die stichting te gaan bemannen en voor te bereiden. Van de gedachte is dat het woord God als grondslag van die stichting een discriminatie betekent. Die je niet mag accepteren. Daar heb je de valse profetie. Waarvan je zegt, is het dan in onze woonplaats? Ik had het niet voor mogelijk gehouden, al zo ver gekomen, dat de mensen dat niet meer doorhebben. Urk, let op uw zaak. De geestelijke leider. Je komt er vandaag tegen in de wereldraad van kerken, hè? Dat is wel typisch zo'n voertuig voor die valse profetie in deze wereld. Je komt er tegen in de materialistische en marxistische exegese van onze dagen. Die geestelijke leiders, dat zijn geen domme jongens gemeente. Die weten precies hoe ze de mensen in het gevlei moeten komen. Hoe ze de mensen achter zich aan moeten krijgen. Ze zijn immers uit de aarde aard. Ze voelen aan wat de mensen beweegt en wat de mensen graag willen. En op die manier spreken ze, op die manier handelen ze. Ze sluiten daarbij aan. Die valse profetie die staat niet haast op ons vlees en bloed. Die klopt in ons vlees en bloed. Het gaat van stap tot stap. Want aanvankelijk heeft die valse profetie dat beest uit de aarde alleen maar macht over de geest. Aanvankelijk kunnen ze alleen maar spreken en dat doen ze dan ook. Propaganda maar. Vergeet me dat woord, het hoort eigenlijk niet op de kansen, maar ik moet nog een keer zeggen, doordrammen, tot en met. Blijven zeuren, blijven aanhouden. Net zolang dat de mensen gaan zeggen, ja, er zit toch wel wat in, er zit toch wel wat goeds in. Ze hebben nog wel gelijk ook misschien. En op een bepaald moment, als de tijd er dan rijp voor is, dan zegt dat beest uit de zee, dan zegt die staatsmacht, wij stellen ons met onze macht achter. En dan krijgt dat beest uit de aarde zijn macht van het beest uit de zee. Dan krijgt de valse profetie de staat achter zich. Stapje voor stapje. Het begint met overreding. Maar op een gegeven ogenblik wordt het dwang. En het gaat gevaarlijk worden om niet te luisteren. En het wordt nog gevaarlijker om kritiek te willen maken. Je moet maar zwijgen. En je moet maar luisteren naar de politieke preken die vanaf de kansels je worden voorgeschoteld. En waar je niet tegenin mag gaan als je niet uit de boot wil vallen. En je moet maar luisteren naar de kranten. En je moet maar luisteren naar de radio. En je moet maar luisteren naar de televisie. En voor al die jongens die achter het nieuws de opinie vormen. Dat zijn de zuivere propagandisten van deze valse profetie. En voortdurend wordt er eenzelfde leiding gegeven. Van de FARA doen ze het zo en van de NCRV doen ze het weer wat anders. Maar dat laatste, dat is soms nog gevaarlijker dan het eerste. Want daar lijkt het op het land. En daar komen ze met Bijbelse termen van vrede en gerechtigheid en gelijkheid en verdeling van de goederen. En zo wordt langzamerhand de hele aarde ertoe gebracht om te knielen voor de antichrist. Wij, zou u denken gemeente dat wij voor die propaganda onvatbaar zijn? U die maar avond aan avond naar de televisie zit te kijken en die zegt die opinieprogramma's die vind ik al zo bar interessant. Daar moet toch echt wel naar kijken. Is het inderdaad zo dat u daar niet door vergiftigd wordt? Dat u daar niet door wordt meegesleept? Dat je gaat zeggen, er zit toch wel wat in. Daar begint het mee. Er zit toch wel wat in. En ze willen toch ook leven naar de Bijbel als ik ze zo hoor. Het is inderdaad waar dat onze ziel niet onder de invloed van die propaganda komt. Ik denk even aan dat gedeelte van Engeland Vaarders, het bekende boek van Orel, dat u natuurlijk allemaal hier op Urk wel kent. Dat als feuilleton in het RD verschijnt. Juist in deze week ging het over die propaganda van het nationaalsocialisme. Maar die jongens die daar in de Duitse dienst zijn gegaan, eerst op spuugten, maar waar ze na een aantal maanden van inpompen en inpompen, murder worden geslagen. Zodat zelfs die vriend van Evert Jan, die vurige verzetter tegen het nationaalsocialisme, op een gegeven ogenblik gaat zeggen, zouden ze toch geen gelijk hebben. Ik denk dat Norelle psychologisch geweldig goed getekend heeft, gemeente. Die dan laat zien hoe die christelijke Urkerjongen het langer overeind houdt dan die socialistische Rotterdammer. Niet omdat de ene Urker is en de andere Rotterdammer, verbeelden we alsjeblieft niks. Maar omdat die Urkerjongen van huis uit wat heeft meegekregen, dat toch ook in zijn eigen hart gestalte heeft gekregen. Geloof in de Heer Jezus Christus, het houvast dat er ligt in het woord van onze God. Norel zegt het heel simpel daar, u hebt het wel gelezen, denk ik, er zullen er heel wat zijn die het hier lezen. Maar dat is het. Alleen wie echt christen is, alleen wie persoonlijk de stem van de herder heeft leren horen en leren kennen en leren onderscheiden, van de stemmen van de huurling en van de wolven in de schaapkleren. Alleen die mensen, die blijven staan, al duurt het soms even voordat ze doorhebben. Luistert nou, gemeente, want de valse profeet lijkt op het lam. En daarom gaat het in deze zaken maar niet alleen om die propaganda van de valse profeet waar je vooruit moet kijken, maar ook om iets wat daaraan vooraf gaat. Om de verduistering van het evangelie waarvoor je op je hoede moet zijn, gemeente. Hier in dit gedeelte blijkt pas goed hoe erg het is als daar een dienaar des woords is die het evangelie naar de schriften niet meer verkondigt. En als daar een kerk is bij wie dat woord van God niet meer veilig is. Want als de stem van de herder niet doorklinkt in de prediking van de kans, niet doorklinkt in het evangelie van de verzoening door het bloed van de Heer Jezus Christus, die prediking een horizontalistisch praatje wordt over vrede en gerechtigheid die wij moeten doen, dan betekent het dat ik datgene ga missen wat ik nodig heb om niet om te komen in het rijk van de antichrist. En je zegt vandaag, arm kerkelijk Nederland, arm kerkelijk Nederland. Wat moet er toch van komen? Waakt en bid, zegt de Heere in dit gedeelte. Waakt en bid, beproef de geesten als kerkelid en als kerkelijke gemeenschap. Opdat je de wolven in schaapskleren op de kansel onderscheidt. En ze weerstaat. Opdat die dwaalweer weggewerkt. Als de toekomst en het heil van onze kinderen je tenminste lief en dierbaar is. Want waar we worden opgevoed zoals we in Nederland vaak kerkelijk en geestelijk worden opgevoed, gemeente, dan komen we om. Gegarandeerd, dan komen we om in de klauwen van de antichrist met wat algemene religieusiteit en wat christendommelijkheid. Want dan krijg je mensen die zeggen, we geloven toch immer allemaal in dezelfde God. Waarom zullen we dan niet samen op weg gaan? Ja, was wel waar, gemeente. Was wel waar dat we met z'n allen stonden op dat ene woord en geloofden in die ene God van de Bijbel. Maar ik moet vanavond zeggen, gemeente, dat is niet waar. Niet waar, ook al wordt het gezegd. Beproef de geest. De God van het beest uit de aarde is een radicaal andere dan de God van mij en de God van de kerk en de God van het woord. En als je je oor te luisteren legt, dan krijg je de indruk vandaag dat er in Nederland zogenaamde dienaren des woords en kerken zijn Die misschien nog wel menen dat ze God dienen, maar die ondertussen al lang zijn overgegaan op de dienst van het beest. Als er één ding nodig is, gemeente, dan is het dit dat we de schriften kennen. Dan is het dit dat je niet met een oppervlakkig praatje volstaat. En dat je niet zegt, och, als er maar wat van af weet. En het zal toch wel goed komen. Nee, dat je de schriften kent. Dat je die schriften onderzoekt, gemeente. Als richtsnoer voor je leven. Weet je wat nodig is, gemeente? Dat je persoonlijk een schaap wordt van die goede herder. Omdat alleen een schaap de stem van de herder kan onderscheiden. Van de stem van het beest en de stem van de huurling. Die je meevoert naar de krochten van de hel. Jonge mensen hier in de kerk, hou alsjeblieft op met alleen maar mee te lopen. Want meelopers gaan een keer onderuit. Zoek zelf de Heere Jezus te kennen. Rust zelf niet langer voordat je zijn stem hebt leren onderscheiden. Te midden van alle stemmen die er in deze wereld klinken als de stem van die ene herder. De Heere Jezus Christus, die de zielen behoudt en die zijn volk thuis brengt. En zijn toekomst voor hen veilig stelt. Want kijk, die propaganda van de valse profeet, die heeft al resultaat, gemeente. We lezen in onze tekst dat de aarde ertoe komt en om dat eerste beest te aanbidden. In het Romeinse Rijk was dat het werk van de priesters die zeiden, de keizer die is heer, kniel voor hem. En zo is het steeds weer in de loop van de geschiedenis en zo zal het tot op de laatste dag toe blijven, gemeente. Het zijn de priesters van de valse godsdienst die oproepen tot de dienst van de antichrist. Het is geen wonder, gemeente, als je dan onderuit gaat als je niet gewapend bent. Want dat beest uit de aarde, ik kan het niet genoeg herhalen. Het lijkt op het lam. Het lijkt zo echt. Het lijkt zo goed. Want die duivel, gemeente, die bootst bijna alles na wat God doet. Je leest dat in onze tekst, dat beest uit de zee. Dat heeft, zo hebben we de vorige keer gezien, een keer een dodelijke wond gekregen, maar het is weer springleven. Nou, dan heb je de karikatuur van de Heer Jezus Christus die gestorven is en weer is opgestaan. Prachtig propagandamateriaal van de valse profeet. Zie je het wel, heeft de dood overwonnen. En in vers 13, gemeente, daar wezen we dat dat beest uit de aarde, die valse profeet, beschikt over grote tekenen. Hij laat zelfs vuur van de hemel neerdalen. Nou, als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u, vuur van de hemel neerdalen, dat doe je nou juist. Als het erom gaat wie er nou eigenlijk God is, Elia op de Karmel. Heere, laten de mensen merken dat u God bent en Baal niet. En toen viel er vuur van de hemel en de mensen riepen het uit, de Heere die is God. Valse profeet staat in het midden van de wereld. En hij laat ook vuur van de hemel dalen. Opdat de mensen het zullen uitroepen. De keizer is God. Het beest is God. De antichrist is God. En als ik de Bijbel goed lees, dan zie ik bij dat roepen vooraan staan kerkmensen. Met 1 Koningen 18 in de hand en ze denken, nou hebben we het gezien. Nog meer, de Heilige Schrift zegt dat het werk van de Heer Jezus en van de apostelen in de eerste tijd bevestigd wordt door tekenen en door wonderen. Wacht, zegt de Satan, dat kunnen wij ook. En de valse profetie doet het na. Tekenen en wonderen komen bij zijn profetie. Dat had vroeg begonnen, gemeente. Denk maar even aan Mozes voor de farao van Egypte. Die moet daar tonen dat God hem gezonden heeft. En dan moet hij een paar tekenen doen. Onder andere dat hij zijn staffen op de grond moet gooien. De jongens en meisjes kennen die geschiedenis natuurlijk heel best. En dan wordt die staf ineens een slang die daar over het koninklijk paleis heen kruist. En wat gebeurt er dan? De tovenaars van de farao doen precies hetzelfde. Wij denken wel eens een keer dat kan. Moet altijd weer denken aan de juffrouw bij ons op de zondagschool in Zwolle vroeger. Die nou er even al dacht, dat kan alleen God maar maken dat je zo'n wonder kan doen. Die tovenaars kunnen het niet. En ze vertelde aan de kinderen een keer, weet je wat die tovenaars hebben gedaan, die gemeenten? Die hebben een slang genomen en die hebben ze al een slaapdrankje gegeven, zodat dat beest rest op bleef staan. En toen ze weer op de grond gooiden, toen kroop hij ineens weer weg, toen was hij levend. En toen leek het alsof ze het ook konden, maar ze konden het niet. In al haar onschuld had die juffrouw het toch verkeerd. Want ze kunnen het wel, gemeente. Die valse profeet. Tekenen en wonderen. In de dagen van Johannes waren ze er ook. Je komt in Handelingen een paar van die sinistere figuren tegen. Simon de Tovenaar en Elimas. Het was in die tijd zo dat ze dat over alle mogelijke trucjes beschikten. We lezen zelfs in een van die klassieke boeken dat de keizer Caligula, een van de wrede keizers in Rome, een trucje had uitgedacht, een technisch apparaat, waardoor hij het inderdaad kon laten omweren. En de mensen zeiden, dat kan onze keizer, hij is God. En zo gaat het dan met die valse profetie. Paulus zegt er in 2 Thessalonicenzen 2, die gaat gepaard met de werking van tekenen en van wonderen. Dat is niet alleen bedriegerij, gemeente. Gods woord is er duidelijk genoeg in dat er in deze wereld geheimzinnige machten en krachten zijn. En zeker in de eindtijd zal God aan de Satan over die machten en krachten de beschikking geven of dat de geesten zullen openbaar worden of ze uit God zijn of niet. Maar daarom wordt het dan ook wel uitkijken. Want wij gemeenten, wij zijn vaak zo onnozel dat we zeggen, als er wat goeds uit voorkomt, dan kan het niet van de duivel zijn, dan moet het van God zijn. En dan lopen de mensen achter gebedsgenezers aan als Osborne en Maasbach. En dan wordt er weer de een of andere kwakzalver of zogenaamde dokter ontdekt, hier of daar in het land of buitenland. Ik heb het nou niet over de betrouwbare en goede homeopaten, maar dan wordt er weer zo'n figuur ontdekt, een half uur gerend naartoe met zijn kwalen en met zijn ziekten. Die man, die moet het wel zijn. En we praktiseren er niet over wat er nou eigenlijk voor figuur is en wat die man nou allemaal achter zich heeft staan. Gods woord zegt, kijk er vooruit, gemeente. Kijk uit voor die helderziende, kijk uit voor die magnetiseurs, kijk uit voor het spiritisme, kijk uit voor het occultisme. Er zijn zoveel duistere krachten in deze wereld, laat je er niet meer in. Want je komt ermee om. U wordt erdoor verleid, zegt vers 14. Kom, kom, zegt iemand, oh meneer, dan moet ik toch nog even aan u een halt toeroepen. Het zal toch allemaal nog wel een beetje meevallen, ik ben er zelf ook nog wel een beetje bij. Ja, dat kun je tegen mij zeggen, maar dan moet u wel eens even tegen de Heere zeggen. Waarom heeft de Heere dan, denkt u, deze dingen laten beschrijven? Waarom heeft de Heere dan zo gewaarschuwd? Als u en ik er best tegen zouden kunnen. God doet toch niks overbodigs, gemeente? En dat proces dat gaat door, zo lees je dan in onze tekst van in vers 14b, daar zie je het gebeuren, dat ze al een beeld gaan maken voor dat beest. Zo ver krijgt die valse profeten mensen. Een beeld, dan zegt een Jood, oh, dat in de plaats van God. En dan komt de ware aard van dat beest uit de mouw. Hij wil zich in de plaats van God stellen, in de plaats van de Heer Jezus Christus, in de plaats van de Heilige Geest. Vorige keer hebben we gezegd, u weet het wel, anti, dat was niet tegen, maar anti, dat in de plaats van. En zo stonden er in de dagen van Johannes dan bij die kleine Aziatische gemeente die keizerbeelden met de inscriptie zaligmaker, Heere, verlosser der wereld. Er werden offerdiensten gemaakt en er werden processies gehouden. Dan zie je vandaag de portretten van die grote leiders. Als je een foto van Iran in de krant ziet, dan kan het nooit missen, maar je ziet wel ergens die kop van Khomeini ergens om de hoek gluren, omdat hij aan alle kanten er hangt. Nou, dat is het nou, gemeente, een beeld maken. Dan is die valse profeet bij macht. Om de mensen zo te bezien. Dat dat beeld als het ware tot leven komt in de mens. Dat de mensen gaan leven voor hun God, hun keizer, hun heer. Dat er een bezieling uitgaat van die godsdienst.
Maar o wee als je weigert.
Want als je weigert, dan verdwijnt ineens dat masker van vriendelijkheid en van bezieling en van menslievendheid en van vrede en van zelfbeschikkingsweg. Als je weigert, dan kom je met Daniels vrienden weer in de brandende oven terecht, gemeente. Want dan hoor je bij de spelbrekers, je hebt namelijk wel vrijheid, maar geen vrijheid om niet mee te doen. En het beest beschikt wel over middelen om die niet aanbidders klein te krijgen en uit te schakelen. Weer komt de duivelse aap uit de mouw. Hij heeft het gezien hoe God de zijden verzegelt in Openbaring 7 en hij denkt, dat kan ik ook. En hij geeft de mensheid een stempel op de voorhoofden en op de handen. Als een teken dat ze bij hem horen en voor één grote eenheid staat. Zonder discriminatie en zonder ongelijkheid en zonder generatieproblemen. Jong en oud, rijk en arm, de vrije en de slaaf. Ze dragen allemaal dat ene merkteken van het beest. Het beest dat tegen jonge mensen zegt, je hoeft naar je vader niet meer te luisteren. Dat tegen een knecht zegt, je hoeft naar je baas niet meer te luisteren. Het beest dat zegt, je hoeft nergens meer naar te luisteren. Je bent vrij. Maar je moet wel luisteren naar mij. Want o wee als je geen lid van de partij bent. En o wee als je je legitimatiekaart niet kan tonen. Dan krijg je geen eten meer op de tafel. En in de winkel verkopen ze je niks meer. Je wordt uitgerangeerd. Je houdt geen levensmogelijkheid meer over. Je doet immers niet mee en dus ben je staatsgevaarlijk. Nou, dit is er, gemeente. En dit komt. Dit komt vooralsnog in de plaats van de Heer Jezus. Want de Heere zegt het al wel hier in zijn woord. En de Heere die waarschuwt al wel. Kijk niet vreemd op van de tekenen van de valse profeet. Laat je geen zand in de ogen strooien. En toch zal hij de massa verleiden. Ook de massa van het kerkvolk, gemeente. Dan zeg je, hoe komt dat nou toch? Hoe komt dat nou toch dat de mensen ook in de kerk in die tijd zo weinig weerstand kunnen bieden? Paulus die over deze dingen schrijft in 2 Thessalonicenzen 2 zegt dat komt. Omdat ze de waarheid niet in liefde hebben aangenomen om zalig te worden. Daarom zendt God een kracht ter dwaling. Dat ze de leugen geloven. En het is me in de afgelopen weken eens duidelijk geworden, gemeente, hoe dat gebeurt. Toen ik op een begrafenis in Zwolle, en nou gaat het maar niet om een bepaalde kerk. We zitten natuurlijk vanavond van allerlei kerken hier. In verband met de doop. En daar gaat het maar niet om, maar de nood die is me opgelegd. En de bewogenheid met de zielen die zegt dat ik zo moet spreken van mijn God. Toen was er een van de gereformeerde dominees van Zwolle. Die van mijn zwager, die blijkbaar die dominee een beetje kende, het verzoek had gekregen om op zijn begrafenis te spreken over Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad met de gedachte, man, dan kun je anders dan het evangelie verkondigen. En die man die kon het wel. Die kon dat evangelie verduisteren, die kon dat evangelie verkrachten. Die kon dat evangelie zo onderuit halen, dat alleen zijn eigen gedachten naar voren kwamen. En de boodschap van dat woord, de liefelijke boodschap, de ontdekkende boodschap, de scheidende boodschap, de uitnodigende boodschap, het verdween allemaal onder de tafel. Onder de verkrachting van deze man die zich VDN noemt. Verbidi vini minister, maar die werd op dat ogenblik verbidi avoli minister, dienaar van het duivelse woord. Toen heb ik het gevoeld. Ik had medelijden met mijn familie en je moet je fatsoen houden en ik heb er inderdaad niks gezegd, maar het is me nog maar. Dat ik niet op en gestapt en dat ik niet heb gezegd, zo is het niet. Deze man die bedriegt je, deze man die voert jullie met zijn allen naar de verdoemenis. Deze man die maakt jullie rijp voor de antichrist. Maar ik moet het vanavond wel zeggen, gemeente. Ik moet het vanavond zeggen waar zo het woord wordt verkracht. Dan wordt de kerk voorbereid voor de knieval voor de antichrist. Dan worden ze dienaren van het goddelijke woord. Nee, van het duivelse woord, gemeente. En dan kan het wel mooi lijken omdat allerlei bijbelse woorden nog wel in de orde komen. Maar het is levensgevaarlijk. En dan wordt het van 2-1, gemeente. Want anders ga je van stapje tot stapje eraan. Dan wordt het van 2-1, dan moet je tegen de man zeggen, jij eruit. En anders gaan wij eruit als onze kinderen ons tenminste lief zijn. En de zaligheid van onze kinderen ons nog enigszins scheelt. En dan moeten we vandaag niet zeggen, dat is ver buiten Urk. En dat is ver van ons bed af, gemeente. Maar dat is de realiteit in het leven vandaag. God waarschuwt. Kijk uit. God waarschuwt, gemeente. Hou je toch aan het woord van God. Laat je niet meevoeren door iets dat bijbels schijnt, maar dat duivels is. Je moet oppassen, gemeente. Oppassen voor een ander evangelie dat geen evangelie is, maar waarvan Paulus zegt. Vervloekt. Vervloekt, al was het een engel uit de hemel. Vervloekt, omdat het de mensen misleidt voor de eeuwigheid. Want alleen door dit evangelie, gemeente, alleen door dit woord van God, jonge mensen, dat zegt dat er verzoening is in het bloed van de Heer Jezus en dat er anders geen toekomst voor je is. Alleen door dit woord dat zegt dat de Heilige Geest je ziel wil vernieuwen. En dat je daardoor een ander mens kunt worden. Alleen door dat woord wordt het evangelie van de zaligheid ons verkondigd. Proef de geesten of ze uit God zijn. Dit is, ik heb het al gezegd, maar ik hoop dat u het wel met me eens bent, deze krachten werken. Dit is, het komt over de hele wereld, de sporen zijn te zien. In een theologie en in een kerk waarbij het woord niet veilig is. Die zich uitputten om de baan vrij te maken voor de antichrist. Om, zoals de openbaring zegt, er hoererij mee te bedrijven. En de Heere roept me voor, gaat uit van haar. Gaat uit van haar. Daar ligt het natuurlijke beginsel van de afscheiding gegarandeerd. Want je mag er niet mee van doen hebben om je levenswil en om je kinderen wil. Het is een prettige boodschap die ik vanavond te verkondigen heb, gemeente. Je moet niet denken dat ik er plezier in heb om deze dingen te zeggen, maar het moet wel. En wat hebt u eraan dat ik zeg dat het morgen mooi weer wordt en dat je rustig naar zee kan gaan. Terwijl als je een keer op zee bent, het noodweer je overvalt en je omkomt in de stormen. Dus ik denk maar wie kan dan staande blijven? Nou, niet de mens die vandaag vrede roept en geen gevaar. Niet de mens die zegt deze dingen, die zijn gelukkig nog een eind bij ons uit de buurt. Dus we gaan rustig om te gaan zoals we dat altijd gedaan hebben. Niet de mens van de algemene verzoening. Niet de mens die zijn kinderen van mijn vader. Zijn we allemaal en die dat toch zingen. Totdat ze knielen voor de antichrist. En dan is toch waar, ook kinderen van mijn vader. Jazeker, van die vader en leugenen. Die buigen straks als knipmes. Niet met een beetje kerkelijkheid gemeente. Niet met een beetje christelijkheid hou je het overeind. Alleen de wijze. De mens die wijs gemaakt is tot zaligheid, zegt het slot van onze tekst. Die mens die van de Heilige Geest een nieuw hart heeft gekregen en een geopend verstand. Om de schriften te verstaan en de boodschap van die schriften te leggen in het licht van deze tijd. De schapen die de herder kent, die houden het uit. En het is tot hun troost dat de Heer aan het slot van onze tekst het getal noemt. Van dat beest uit de zee, van die antichrist. 6, 6, 6. Nu is er met dat getal al een hoop gegoocheld en een hoop gerekend en een hoop geredeneerd. En daar gaat u vanavond niet mee vermoeien. Trouwens, de tijd die is er ook niet voor. Dan gaat vanavond alleen maar zeggen, gemeente, er staat hier niet wie goed is in het raadseltjes oplossen. En er staat hier niet wie goed is in het rekenen, die verstaat wie het beest is. Maar er staat hier wie wijs is. En wie wijs is, die ziet de eenvoud van de schrift. En die zegt, dat is de meest simpele verklaring, ik geloof dat de goede is. Getal 6, dat is het getal van een mens. En die mens die kan tot 10 keer 6 komen, en die mens die kan tot 100 keer 6 komen, en dan wordt het 666. Maar die komt nooit aan de 7 toe. Aan het getal van God. 6, 6, 6. Dat is het getal van de mens die op het toppunt van zijn macht staat. Die tekenen en wonderen doet, die beschikt over kracht. In de hemel en op de aarde bijkant. Bijna goddelijk. Als een god in de tempel vereerd. Maar blijft een mens. Die antichrist. Met andere woorden, God zegt tegen zijn volk dat hij wijs gemaakt heeft tot zaligheid. Je moet toch maar een beetje nuchter blijven. Het is toch maar een mens. Verdwijnt vanzelf weer. Hij heeft ook maar één adem. En als hij komt, wie regeert er dan in deze wereld? En als hij komt, wie heeft er dan overwonnen over dood en Satan en hel en zonde? Die antichrist komt, zal de Heere dan minder zijn? Zal God dan niet langer zijn een toevlucht van geslacht tot geslacht? Als je hem verlaagt, dan blijft er tenslotte niks van je over. De weg van Gods kerkgemeente loopt parallel met de weg van de Heere, van de kerk, de Heere Jezus. Die loopt van het Hosanna naar het kruis. Hè. God is eerlijk, God zegt het wat moeilijk voor mijn kerk in deze wereld. Maar je moet er maar doorheen kijken, zegt God, want deze dingen moeten geschieden. En je moet maar blijven bij dat woord, dat zegt ook als het kruis je schouder drukt, dat kruis, dat is het laatste niet. Dat voor de Heere Jezus niet geweest en dat voor zijn volk niet, want na het kruis. Dan komt de opstanding in heerlijkheid als overwinnaar. Eén machtige boodschap is dit gedeelte. Gemeente, zoek te leven bij God. Zoek te leven uit hem die dood geweest is en die leeft. Want ook openbaring 13 is openbaring van Jezus Christus. Boodschap, zie, hij komt en al deze dingen moeten geschieden. Maar hij komt. En dan kan de deur van het bedrijf voor me gesloten worden, omdat ze me niet meer willen hebben, omdat de Heer Jezus als het lam volgt. Dan kunnen de kinderen thuis komen en zeggen, ze willen in de winkel geen brood meer aan me verkopen, omdat we daar de kerk nog blijven gaan. En dan staat de hemel boven me op. En dat is alles voor me, dat is alles, meer dan al dat andere. En dan kan er geen brood meer op de tafel zijn voor mij en voor mijn kinderen. En ik denk er niet licht over, dat moet u niet geloven. Maar dan word je gevoed met het brood des levens en je zegt dat brood des meest. Dat brood dat sterk in de woestijn, dat brood dat op bestaande blijft. Ook in de uren van de grote verdrukking. En dan zegt dat volk van God. Al ontnemen ze me af. En dat kunnen ze me niet ontnemen, dat laatste, dat grootste. Dat geeft me kracht. Dat geeft me uitzicht. Ja, dat doet me zelfs in die nacht van de Antichrist. Nog zingen, ik zal zijn lof. Zelfs in die nacht, zingen daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij mocht treffen tot de God, mijn levens heffen. Amen. Zo gemakkelijk, heren, vanavond. Niet zo gemakkelijk om te verstaan misschien en niet zo gemakkelijk voor ons vlees en bloed dat zo graag rust willen en dat zegt, spreek ons van liefelijke dingen. Maar als u zegt dat er geprofeteerd moet worden, wie zijn wij dan dat we zouden zwijgen? Laat het woord mogen doorwerken. Opdat we de geesten mogen beproeven of ze uit God zijn. Opdat we niet worden meegezogen in de geest van deze tijd. En opdat we staande blijven en onze kinderen de vaste koers mogen vinden van uw verbond en woorden die van geen wankelen weet. Zegen ons, Heere, en warm u over ons, opdat we leven in het licht van het evangelie. Wil dan met ons gaan, wil ons bewaren op onze wegen, ook in de komende week, te land, ter zee en in de lucht. Gedenk ons als we elkaar enige weken niet zullen ontmoeten. Waak over onze zielen, bescherm ons, kon het zijn voor alle gevaren. Breng ons, zo u het wilt, weer in gezondheid bij elkaar. Laat uw werk mogen voortgaan, o God. Hier en overal, waar uw woord wordt verkocht en uw dienaren zich opmaken om te profeteren krachtens uw bevel en belofte. Hoor ons en houd ons gemoed voor uw bereid, opdat het blij uw komst verwijt, daar het in een stil vertrouwen leeft dat gij ons onze schuld vergeeft. Amen. Onze slotzang is Psalm 68, vers 1. De Heer zal opstaan tot de strijd. 68, vers 1, zingen we.